We staan vanmiddag kort stil bij de betekenis van de versen 25 en 26 van Markus 14. Laten we die woorden samen nog een keer lezen. Voorwaar, ik zeg u dat ik niet meer zal drinken van de vrucht van de wijnstok tot op de dag wanneer ik die nieuw zal drinken in het koninkrijk van God. Woorden van Jezus, directe woorden, directe reden. En dan het woord van Markus, de beschrijving van wat ze daarna deden. En toen zij de lofzang gezongen hadden, vertrokken zij naar de Olijfberg. Thema is, Jezus geeft de Joodse tzeder-maaltijd nieuwe glans. En ik ga dat straks uitleggen hoor, dat moeilijke woordje, tzeder-maaltijd. We letten op twee dingen. Allereerst vers 25. De beker van de lofprijzing drinkt Jezus niet. En ten tweede, vers 26, de lofzang zingt hij mee. Dus Jezus geeft aan die oude Joodse maaltijd nieuwe glans. Dat zien we door hoe hij de beker van de lofprijzing niet drinkt. En de lofzang met de anderen wel meezingt. Geliefde gemeente jong en oud, in vers 22 hebben we gelezen, en terwijl zij aten. Ja, wat deden ze eigenlijk? Het was geen week van voorbereiding geweest. Niet zoals wij die kennen. De Heer Jezus had niet eerst een uitnodiging uit laten gaan. Er was geen formulier gelezen. Om maar even het verschil te benadrukken. De overeenkomsten komen nog wel. Met wat wij hier vanmiddag hebben gezien. Je zou dat zomaar kunnen vergeten dat het heilig avondmaal zoals wij dat hebben heel nauw verbonden is met hoe vroeger de Joden Pascha vierden. En in de loop van de tijd is daar een bepaalde orde ontstaan, dat betekent het woordje tzeder, orde, waarin heel nauwgezet een volgorde werd afgewerkt tijdens die maaltijd. Die oude tzeder maaltijd, die gebruikte de Heere Jezus met zijn discipelen. En daar gebeuren een paar bijzondere dingen waar we vanmiddag de aandacht bij vragen. Maar natuurlijk wel even de vraag, als we dan toch bezig zijn met ons te verdiepen in die achtergrond. Wat is dan ook alweer het Pascha? En waarom ging dat gepaard met een maaltijd? Ik kan daar vanmiddag niet te diep bij stilstaan en op ingaan. Maar de verwijzing naar Exodus 12 is geheel terecht. De maaltijd die het Joodse volk al eeuwen hield, was ervoor bedoeld om nooit te vergeten dat God hun gekerm had gehoord, hen had bevrijd uit Egypte en met die laatste plaag definitief de slag had geslagen bij die Egyptische farao en zijn volk werd uitgeleid. Het is een maaltijd die doet terugdenken aan de bevrijding uit een tijd van slavernij, angst en ellende. Een maaltijd die ook in het teken stond van opstaan en verder gaan in beweging naar het beloofde land. We zijn er nog niet, maar we zijn wel ernaar op weg door het bloed, doordat God heeft ingegrepen en het bloed van het lammetje heeft al die eeuwen heen gewezen naar de Heere Jezus. En zoals de Joden toen, ook de Heer Jezus met zijn discipelen, tijdens het terugdenken aan die nacht in Egypte en het bevrijd worden vanuit slavernij, heeft de Heer Jezus daar een diepe duiding aan gegeven. Toen hij terugdacht aan die nacht van toen, ging hij zelf de nacht in van het verraad. Als die maaltijd dan vervolgens wordt genuttigd, is het belangrijk om te weten dat daar ook wijn bij kwam. We lezen dat niet in het Oude Testament, maar wel in de Tenach. Ik kan daar nu allemaal aan die woorden niet heel veel duiding geven, anders dan is het zo 6:15. Maar neem dit van mij aan, in de mondelinge overlevering en in alles wat opgeschreven is, weten wij dat in de loop van de tijd die maaltijd ook gepaard ging met het gebruik van 4 drinkbekers. Er waren 4 momenten tijdens die maaltijd dat er verschillende bekers wijn rondgingen die heenwezen naar iets heel moois. En dat vinden we in Exodus 5. Exodus 6. Ik zal dat rustig voorlezen. Exodus 6, vers 5 tot en met 7. U bladert gehoorzaam mee, dat is fijn. Daar lezen wij dat de Heere zegt: ik heb zelf het gekerm gehoord van de Israëlieten die de Egyptenaren voor zich laten werken. En ik heb aan mijn verbond gedacht. En dan komt het. Vers 5. Zeg daarom tegen de Israëlieten, Mozes: ik ben de Heere. Ik zal u uitleiden van onder de dwangarbeid van de Egyptenaren. Ik zal u redden uit hun slavernij en u verlossen door een uitgestrekte arm en door zware strafgerichten. En ik zal u tot mijn volk aannemen en ik zal u tot een God zijn. Dan zult u weten dat ik de Heere uw God ben, die u uitleidt van onder de dwangarbeid van de Egyptenaren. In die paar versen zitten eigenlijk 4 kernwoorden. Uitleiden, redden door gericht, verlossen door een uitgestrekte arm en de dankzegging: ik zal u tot mijn volk aannemen, heeft de Heere beloofd. Die 4 momenten gingen gepaard met het drinken uit 4 bekers. Als u dat beseft, is het natuurlijk de vraag: welke beker bedoelt de Heere Jezus dan, als hij, zoals we hebben gelezen, het heeft over de drinkbeker? Nadat hij gedankt had, gaf hij hen die en zij dronken er allen uit. En hij zei tegen mij: dit is mijn bloed, het bloed van het Nieuwe Testament. De meeste verklarers zijn het er wel over eens dat dat de derde beker is geweest. De beker van de verlossing. Ik zal jullie verlossen door een uitgestrekte arm. Jezus heeft die beker uitgedeeld. En wij hebben symbolisch daar ook uitgedronken vanmiddag. Ik voor jou, daar je anders de eeuwige dood had moeten sterven. Tegen die achtergrond gaan we dan een beetje begrijpen waarom er dan ineens die cryptische woorden staan in vers 25. Voorwaar, amen. Ik zeg u dat ik niet meer zal drinken van de vrucht van de wijnstok tot op de dag wanneer ik die nieuw zal drinken in het koninkrijk van God. Als de Heer Jezus die beker van de verlossing, de derde beker, heeft uitgereikt, zegt hij eigenlijk: die vierde drink ik nu niet, maar pas als het koninkrijk van God op de aarde is. En die vierde beker, ik zei het al, is de beker van de dankzegging. Omdat de Heer heeft gezegd: ik zal u tot mijn volk aannemen en ik zal u tot een God zijn. Laat dat nou net ook in Openbaring terugkomen, gemeente. Openbaring 21, de belofte allereerst voor Israël, waarin Johannes het heeft gezien hoe het nieuw Jeruzalem neerdaalt van God uit de hemel, gereed gemaakt als een bruid die voor een man sierlijk gemaakt is. En Johannes heeft het gezegd: ik hoorde een duidelijke stem, een luide stem uit de hemel die zei: zie, de tent van God is bij de mensen en hij zal bij hen wonen en zij zullen zijn volk zijn. En God zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. Daar heb je die woorden. En alle tranen zullen van de ogen worden afgewist. Kortom, als Jezus zijn discipelen aankijkt tijdens die maaltijd en ze hebben de beker gehad van de heiliging, de beker van de onderwijzing, de beker van de redding, dan zegt hij: de beker van de lofprijzing komt nog. Hij moet immers nog naar Golgotha gaan. En Israël zit nog onder het juk van de onderdrukker. Wat kunnen wij daar nu van leren? Nou, misschien wel dit. Dat wij ook als christelijke gemeente bij het avondmaal niet alleen maar moeten denken aan: hoe kom ik de week door? Hoe kom ik dit leven door, versterkt door het geloof? Maar ook, wanneer komt Jezus terug? Wij doen het toch immers totdat Hij komt? Als Jezus aan het avondmaal verbindt dat er een dag komt dat Hij terugkomt en de laatste beker zal drinken. Waar Israël mag zeggen, wij hebben onze Messias erkend. En waar alle mensen, u, jij en ik, die hier in het heidendom met Christus in aanraking zijn gekomen, mee mogen buigen en zeggen, Heer Jezus, bent u daar? Dat is toch wel nog iets anders dan alleen maar bezig zijn met je eigen redding. De worsteling met is het voor mij en kom ik er wel? Dat is wat de Heer ons wil leren. Niet alleen maar melk, maar ook vast voedsel. Wij leven op weg. Deze maaltijd moet ons in herinnering brengen. Het mooiste komt nog. Wij zijn bevrijd van het juk van de duivel. Maar nog niet alles is vol van dat moment waarop we kunnen zeggen, geen tranen meer in de ogen, geen zonden meer die gedaan worden. We wachten op het moment dat God zal komen, dat Jezus op de aarde zal komen en zeggen, ik zal je aannemen en je zult mij tot een zoon zijn. Het is opvallend dat bij die tseder maaltijd ook altijd een stoel klaar stond en soms een vijfde beker voor Elia. Men verwachtte dat hij zou komen om te verlossen. En daarom heb ik alle stoelen maar eens aangeschoven en er eentje klaargezet. Daarom heb ik alles bedekt behalve die laatste beker. Zodat ook u, die niet alleen maar het evangelie hoort, maar ook uw ogen gekregen hebt om de symboliek te zien, eraan herinnerd wordt. Wie je ook onder ogen komt, ook als je in de spiegel kijkt, af de aankomende dagen, en je in de strijd van het geloof soms denkt, haal ik het wel? Dit was bedoeld om je niet druk te maken over het beest, maar om het lam te verwachten. Om je niet alleen maar te laten leiden door angst voor dreiging van oorlog, maar door te blijven bidden om een komst van rijk van vrede, want dat heeft Hij ons beloofd. Daar hebben we van gegeten. Jezus heeft gezegd, ik kom die beker drinken. En dan ga je nooit meer terug naar het normaal. Nooit meer terug naar het oude. Dan wordt alles nieuw. Wat een glans komt er dan over die oude Joodse maaltijd te liggen. Als ik zie hoe Jezus daar ook belofte aan verbindt voor mensen, jong en oud, hier in de Laankerk. U hebt toch, als u deelnam, het gedaan tot zijn gedachtenis, verwachtend dat hij komt. Als je dan je leven overziet, wat je is aangedaan, wat je nog te wachten staat, wat jij anderen aan kunt doen, wat God nog van ons te wachten heeft. Eén ding is zeker, wie in Christus is, die kijkt omhoog, die verwacht het van hem, juist ook bij het avondmaal. Het tweede, wat we met elkaar leren, is dat andere, de lofzang, in vers 26. Toen ze de lofzang gezongen hadden, vertrokken zij naar de Olijfberg. Nadat de Heer Jezus heeft gezegd, ik drink pas weer van de vrucht van de wijnstok. Ik zal pas weer wijn drinken als ik die nieuw zal drinken in het Koninkrijk van God. Gaan ze zingen. Dat hadden ze al gedaan aan het begin van de maaltijd, psalm 113 en 114. En aan het eind werd gezongen psalm 115 tot en met 118. Hoe dat precies heeft geklonken, daar moeten we wat naar gissen. Niet zoals hier bij ons. De berijming zoals wij die kenden, kenden de Joden natuurlijk niet. Maar zingen kunnen ze. En ik vind het wel heel treffend, u niet? Dat uitgerekend als ik de psalmen lees, dat ik onder de indruk raak van hoe God de zang ook geeft in tijden van verdriet, in tijden van overwinning, in tijden van hoop, in tijden van gemis, om je hart te uiten. En dat de Heer Jezus zelf meegezongen heeft Ik zie ze op weg naar de Olijfberg, waar Jezus gevangen genomen zal worden. Waar hij zal bidden, Vader, als het mogelijk is, laat de drinkbeker aan mij voorbij gaan. Ze hebben goed en wel die oude maaltijd genuttigd. Ze hebben de Heer Jezus het brood zien breken en de beker van de verlossing zien uitreiken. En nu klinkt daar die zang, die heerlijke zang uit die bekende psalmen. Ik zei het al, het Hallel, psalm 115. Zo treffend, hè, als je dat verbindt aan de lippen van Jezus. 115, daarin gaat het over mensen die op God vertrouwen. Dat klinkt dan misschien als een open deur, maar is dat niet de kern van het geloof? Psalm 115 gaat over de betrokkenheid van God op Israël. Tegenover de volken die zich afvragen waar die God dan is. Tegenover de goden die gemaakt zijn door mensenhanden. De aanvechting, de strijd klinkt erin door. Israël, waar is nu jullie God? Of zoals later in het leven van Jezus, nadat hij dit gezongen heeft. Hij het hoort. Als u dan de Christus bent, verlos u zelf. Anderen heeft hij verlost, maar zichzelf kan hij niet redden. Waar is nou de God waarop u bouwt? Vertrouw op de Heere. Hij zal het maken. Ook voor het nageslacht. Die oude woorden hebben geklonken daar in die paaszaal. En die klinken ook nu in de Laankerk. Juist als wij die glans van Christus over die woorden zien vallen, dan gaat er toch dat heerlijke perspectief open. Heere Jezus, u bent er voor mij en voor mijn nageslacht. U bent die weg gegaan. Wij vertrouwen op u. Omdat u degene bent die ons kwam verlossen. En u kwam via de weg van het kruis, jazeker. Opdat u ons in de diepste aanvechtingen nabij kon zijn. Psalm 116. Ook zo'n heerlijk lied. Waarin je iemand als David in zijn hart kijkt. Die weet wat het is. Om bang te zijn voor de dood. Iets van de verlatenheid te ervaren. Zou God nog wel aan mij denken? Die als geen ander wist wat het was om aan God te hangen en te roepen. Heere, waar bent u? Toen hoorde God. God reageert in de nood. Hij laat je niet staan. Sterker nog, hij redt mij keer op keer. Die diepe pijn, die diepe doodsangst. Je weet dat God rechtvaardig is. Je weet dat je bij hem alleen bevrijding vindt, maar soms zie je het niet en toch. Ik weet dat Jezus diezelfde psalm heeft meegezongen. Als ik let hoe hij in doodsangst heeft geworsteld en te boven is gekomen. Als ik zie hoe hij in de Godverlatenheid heeft geroepen, waarom? Zodat ik mag zingen. Welk een vriend is onze Jezus. Die in onze plaats wil staan. Wat een voorrecht om hem te kennen. En dan psalm 117, de kortste psalm, maar toch. De heidenvolken mogen gaan meedoen in die lofzang. Het is niet alleen maar de maaltijd van de Joden, maar ook is er in die eeuwen daarna steeds ergens in een achterkamertje, in een kelder, in grote kathedralen en in oude kerkjes. Een tafel, soms niet groter dan 2 meter met een paar stoelen. Neergezet. Om de maaltijd van de Heere te blijven houden. Ook voor degenen die niet Jood zijn. Erbij gekomen. En dat eindigt in Psalm 118. De vreugde. De vreugde, de lof. De dichter van die psalm weet wat het is. Alle volken hebben mij ingesloten, maar ik heb overwonnen. De psalm die al profetisch spreekt over Jezus, die als een lastige steen wordt gezien en waar men over struikelt. Die heeft God als een hoeksteen, als een drager van het gebouw gebruikt. Wat moet het zijn geweest voor Jezus dat hij die psalmen heeft gezongen op weg naar zijn lijden. Zingend heeft hij zich voorbereid. Op zijn overwinning. En wij mogen vanmiddag bij brood en beker, naar de verkondiging van het woord, stilletjes ons verwonderen. Ja, ook voor mij, Heere. Bent u voor mij die weg gegaan? Ja. Komt u ook straks voor mij terug? Ja. Hebt u voor mij overwonnen? Ja. Lof op de Heere die ons door zijn grote genade thuis brengt. Dan sta ik op en de stoel staat klaar. Ik zie de beker van zijn belofte. Hij laat zijn gemeente niet in de verdrukking. Hoe hoog de nood ook komen mag. Wat ons ook allemaal te wachten staat. Hoe intenser het wordt. Hoe broerder het hier beneden is. Hoe zekerder het is dat het Nieuw Jeruzalem uit de hemel zal komen. En zing ik mee. Zing en beleid ik mij er doorheen. Bij het sacrament. Totdat de dag aanbreekt. Dat iedereen die klaar is, in het koor mag staan van de zangers. De zangers op de nieuwe aarde, bij de glazen zee, waar de dood is begraven en waar Jezus Messias zal zijn. En bij de bruiloft van hemzelf zal zeggen, Heer, geniet ten volle, vol van genade en waarheid. Amen. Als antwoord op de verkondiging gaan we met elkaar uit die psalm zingen, psalm 118. Vanuit onze berijming, het eerste vers, laat ieder zere goedheid loven, want goed is de oppermajesteit. En ook het derde, ik werd bedouwd van alle zijden en riep de Heere ootmoedig aan. De Heer verhoorde mij in het lijden en deed mij in de ruimte gaan. Het eerste en het derde vers van psalm 118.